Fijn dat je meedoet,
Yes.
Oliver. Geweldig.
Ja, met plezier. Geluk. Ja.
U luistert naar een nieuwe podcast van In het Wiel. En we gaan praten met een Belgisch kampioen. Het is alweer eventjes geleden, maar de streepjes op de mouw verraden altijd prachtig wie er precies in dat shirt van AG Deuxerre rijdt. En dat is dan Oliver Naase. Oliver Naase, goedemiddag.
Hey, goedemiddag.
Fijn dat je voor ons de tijd maakt om mee te doen in deze podcast van In het Wiel. Aan de andere kant hangt ook nog Thijs Zonneveld. Thijs, een hele goede middag.
Goedemiddag.
En dan is het podcast trio van het komende uur is gemaakt.
Van der Poel, Van der Poel, Van der Poel!
Today it was thought to be a day of defense. It hasn't been. It's been a day of offense.
Sorry hoor, maar u begrijpt dat we het hoofd ook even niet koel kunnen houden bij het zien van zo'n jonge kerel die dit doet.
Van der Deel, van champion du monde.
Wij moeten eerst even meteen een eerste vraag stellen, heren.
Ja, graag.
Zeg eens.
Oliver, wij hadden 2 dagen geleden Dylan Groenewegen in de show. Je moet eerst eens eventjes uitleggen wat betekent hij is een dep.
Oh, dat blijft me ook achtervolgen, hè. Man. Dat, beste vrienden, is een woede-uitbarsting op zijn Belgisch.
Kijk aan, ja.
Maar wat is maar een dep?
Een dep, wat is dat eigenlijk? Een debiel.
Een debiel, hè? Ja.
We moeten er wel meteen bij zeggen dat Dylan het volkomen begreep en dat hij eigenlijk wel vond dat hij jou zegen in de Tour de l'Euro-Métropole van 2016, want daar hebben we het over. Over nogal dubieuze manoeuvre van Dylan in de sprint. Van de wedstrijd die hij eigenlijk had moeten winnen.
Ja.
Hij gaf aan dat
hij... in Leopro, hè? Het is ook zo lang geleden allemaal.
Ja, zeker.
Op die moment moesten we het alle twee kunnen herdoen, want ongetwijfeld alle twee anders gedaan. Maar ja, als je sindsdien bekijkt, Dylan heeft, was dat zijn al... een koers of 80 gewonnen, misschien zelfs al meer. Ja, en ik 5. Dus voor mij is het wel extra pijnlijk om die koers niet te winnen. En voor hem maakt het zoveel niet uit, denk ik.
Hij wilde zo'n bier delen, wat hij toen heeft gekregen. 3 liter Quaremont, volgens mij.
Ja, wij zo'n klein flutpintje, dat was het niet, hè.
Nee.
Hij ging er ook volgens mij wel mee akkoord dat er... Hij had volgens mij 53 zegens. Hij was ook wel mee akkoord dat hij dan nu naar 52,5 ging en dat jij dan naar 5,5 zou gaan.
Dat is heel vriendelijk van hem te willen delen.
Nou, dan is dat gelukkig rechtgezet.
Uit de wereld.
Dat is al even rechtgezet, gelukkig.
Ja. Goed, Oliver. Hoe is het met je?
Ça va, hè. Rustig, relaxed, zoals iedereen, denk ik, hè. Beetje bezig blijven zoals in België net hetzelfde als in Nederland, denk ik. Trainen zonder koersen.
Je kan wel buiten fietsen. Dat is een geluk ten opzichte van de zuidelijke landen natuurlijk.
Ja, dat is echt een mega verschil. Ik denk dat als we in de Ronde van Frankrijk kunnen herstarten, denk ik dat die jongens serieus gaan verschieten. De Spanjaarden, de Fransmannen, de Italianen, die gaan iets meemaken, denk ik.
Ja. Nou, dan gelijk maar de vraag. Denk je nog echt dat de Tour doorgaat? Dat die verreden gaat worden?
Ik leef op hoop, hè. Ik weet daar natuurlijk niets van. Dat wordt zo ver boven onze hoofden beslist allemaal. Ja, hè.
Wat vind je?
Ik hoop het. Ik vind dat die moet doorgaan. Maar ja, dat is natuurlijk de mening van een coureurke die er niets van kende.
Nee, je kent je plek in deze discussie.
Ja, nergens, hè. Ja.
Hoe staan jouw Franse ploeggenoten erin, dat ze de hele dag nu binnen moeten trainen?
Dat is een beetje dubbel. Die vinden dat natuurlijk de hel. Ja. Ik denk dat niemand dat leuk vindt om elke dag 2 uur op de rond te rijden of meer. Maar die krijgen hele andere nieuwsberichten dan die wij krijgen. Bij ons is het allemaal, we leven op hoop en er zijn een keer minder besmettingen enzovoort enzovoort. In Frankrijk, dat is een echte... doemscenario's dat daar uitgesproken worden op het nieuws. En nous sommes en guerre, we zijn in oorlog. Dat zijn heel andere speeches dan bij ons. Dus die mannen hebben toch iets meer schrik voor het virus dan wij, denk ik.
Ja, het leger is ook ingezet, hè, in Frankrijk. Het is wel echt alarmfase 1 daar.
Ja, het is dat. Het is helemaal hetzelfde virus, maar een heel andere reactie tussen ja, tussen de verschillende landen over met een paar kilometer verschil. Dus, het is een beetje raar.
Maar zijn wij dan gek?
Ik denk van niet, ik hoop van niet. Hoor.
Nee.
Bij ons vallen... het is niet dat heel het land ziek is. Ik weet het niet. Hoor.
Nee.
Ik hoop dat wij gelijk hebben.
Ja, jij hebt Parijs-Nice nog gereden. Hoe was dat in zo'n gekke setting Parijs-Nice rijden?
Ja, dat was ook raar. Hè. Want je krijgt dan voor en na de rit, kijkt op je telefoon en je ziet van Strade Bianchi afgelast, de Vlaamse klassiekers afgelast. Maar je bent zelf wel nog aan het koersen. De mensen langs de kant staan ver van ons. Je mag een keer niet stoppen voor een praatje of een handtekening. In de hotels, aan tafel, dat is ook allemaal zo afstandelijk, zo kil. Dat was heel vreemd. Ja, dat was raar.
Ja.
Vond je dat hij door had moeten gaan eigenlijk achteraf? Of had je achteraf liever niet gereden?
Goh, op het moment zelf, ja, dat is weer al... Als coureur weet je daar niets van. Nee. Dus ik ging er gewoon vanuit. Het feit dat we mogen starten, wil zeggen dat het veilig is. Hè? En ik reed daar eigenlijk echt met een smile rond met gedacht van... Amai, voor die klassiekers. De renners die Tirreno moeten doen of Strade. Die gaan zo een achterstand hebben. Oh, die gaan wat meemaken bij ons. Dus ik ging eigenlijk... Ik zat in een iets egoïstische standpunt, denkende dat ik voorsprong aan het pakken was op de tegenstand. Niet echt bezig met virus of zo. Maar als je dan achteraf bekijkt, ja, als de wereld in lockdown gaat en je zelf nog aan het koersen met een peloton van 200 man, alleen van 150 man toen. Dus toch, dat was misschien toch niet het slimste.
Hoe lang heb jij gehoopt dat de Ronde van Vlaanderen door zou gaan?
Vanaf zaterdag van Parijs-Nice, toen ze zeiden we gaan de E3 en Gent 2-programma annuleren. Toen wist ik eigenlijk wel dat de ronde ook ging verplaatst worden, of geannuleerd worden. Maar toen ging ik er eigenlijk al niet meer vanuit dat we nog gingen koersen.
En, hoe is dat? Hoe is dat voor een Vlaamse renner? Hoe is dat voor een van de favorieten van de Ronde van Vlaanderen? Heb je daar een traantje om gelaten?
Well, dat is toch erg, hè? Dat is toch echt heel erg. Ik zat hier, ik weet niet of je dat weet, maar in België, Sporza, die zenden nu op elke dag van een klassieker een oude editie uit. Je kunt dan stemmen op 2015, 2002, 1998 of gelijk wat. En die wordt dan uitgezonden. En als je naar die beelden kijkt, is het toch echt wel pijnlijk. Hè? Well, het is allemaal goed en wel dat voor een veel belangrijker, voor een veel hoger doel is, zijn de volksgezondheid, dat alles geannuleerd wordt. Maar het is toch echt pijnlijk dat we niet kunnen rijden. Hè? Dus echt
extra,
leuk.
Extra pijnlijk van jou dat ze de koers van 2017 uitzenden, of niet?
Ja, de klootzakker. Het is ook enkel met die foto van de valpartij dat de mensen stemmen. Hè? Het is enkel dat ze willen zien. Hè?
misschien moet je even uitleggen wat er gebeurde toen in 2017.
Ah, oké. Dat was... Dat was de Ronde van Vlaanderen die Philippe Gilbert won na de Monster Solo. En waarin Greg Van Avermaat, Sagan en ikzelf op de Quaremont in de achtervolging in een jasje reden. En tegen de grond gingen.
Tja.
Waarna het over en out was, spijtig genoeg. Daar heb ik een traantje voor gelaten.
Dichter naar de punt van het zadel. We zijn hier wel van het steilste gedeelte af. Dus dat is wel echt zeggen oef. Ja, en dan moet je nu gaan groter schakelen. Gaat Van Avermaat overnemen? Of gaat hij alles aan de Sagan overlaten? En dan gaan ze elkaar liggen. Hij slaat weg met zijn voorwiel. En Van Avermaat heeft geen kans meer. Ook Naassen is kansloos. Wat een Ronde van Vlaanderen is met dat.
Ja, dat kan me voorstellen. Had je die ronde kunnen winnen, denk je?
Goh ja, we moesten eerst en vooral nog Philippe Gilbert inhalen. En de winnaar heeft altijd gelijk, dus moest ik nu ja zeggen, dan een beetje afbreuk aan zijn prestatie. Dus de winnaar wint. En that's it.
Weet je dat jasje was van een oud ploeggenoot van mij?
Ja, ik heb er iets van gelezen toen op Twitter van wie dat was. Maar ja, die mens heeft dat er ook niet om gedaan. Hè. Dus... Denk ik toch, nee. Ik moet een enorme Philippe Gilbert fan geweest zijn. Een zware anti-ons toeschouwer. Maar dat denk ik niet. Hè.
Maar het traantje wat je daarom gelaten hebt, kwam misschien ook wel omdat jullie wel de overtuiging hadden dat je er naartoe zou rijden op dat moment.
Ja, het ging ook heel snel toen. We waren ook echt heel snel aan het dicht te komen en zo. Dus dat was zo'n moment. Ik geloof er zeker nog in. We reden al een tijdje rond. Dus ik had echt wel het gevoel, eens dat we met drie zijn, gaan we ronddraaien eigenlijk. Alsof ons leven ervan afhangt en recht naar voren. Om toch voor die overwinning te gaan. Maar ja, als je valt is het natuurlijk gedaan. Hè.
Ja.
Helaas wel.
Ja. Hoe is dat nu? Hoe is dat in België? Hoe is het nu in dit weekend? Ja, ik vergelijk de Ronde van Vlaanderen voor Nederlanders. Als ik het moet uitleggen, dan zeg ik altijd... De Ronde van Vlaanderen is een soort Elfstedentocht slash Koninginnedag plus Nederland in de WK-finale. En dat allemaal bij elkaar. Zo belangrijk is ongeveer de Ronde van Vlaanderen. En dan nog, en dan zeg maar nog 10 keer belangrijker. Zo probeer ik het uit te leggen aan Nederlanders. Hoe is dat als dat nu niet doorgaat? Hoe, is dat in, hoe wordt dat in Vlaanderen ontvangen? Hoe is dat om je heen?
Een beetje rauw, hè? We zijn een beetje rauw eigenlijk. Allee, ik toch. En mijn omgeving ook. Iedereen, alleen mijn omgeving, dat zijn allemaal mensen die door mij ook wel een beetje met de koers bezig zijn. En dat is echt een heel groot gemis, hè. Dat is zoals, ja, like wat je zegt, zoals bij jullie. Als de Elfstedentocht lijkt door te gaan en dan toch niet doorgaat, dat is gewoon echt pijnlijk, hè. Dat zoiets is, zo.
Nou, er zit echt wat? Geen grijntje sarcasme in dit antwoord, hè.
Nee, serieus.
Dit is gewoon echt wat het is. Ja.
Ja, sowieso. Er zijn veel belangrijke dingen nu, nogmaals, maar...
Nee, uiteraard. Ja.
Dat is toch niet waar, de Ronde van Vlaanderen is veel belangrijker.
Pas nou op. Pas nou op.
Ja, ja.
Is dat daarmee ook de koers waar jij de hele winter mee bezig bent het meeste? Is dat de koers waarbij jij aan denkt als je... Nou ja, als jij denkt, ga ik nog dat extra stuk chocola eten, ja of nee? Nee, dan denk ik aan één koers. Nee, ik doe het niet. De Ronde van Vlaanderen. Of denk jij niet zo specifiek?
Ja, toch wel. Ik visualiseer mij vaak. Vooral als ik alleen aan het trainen ben, dan zie ik mezelf zo op de Vlaamse hellingen. Allee, ik ga er ook trainen. Hè. Bijvoorbeeld als ik op de Quarmond ben, dan zie ik de Sagans en de Van der Poels en al. Dan zie ik die rond mij rijden in mijn hoofd. En dan ben ik er een beetje tegen aan het koersen. En dat is toch altijd in de Ronde van Vlaanderen. Dat is niet een Kuurne-Bissel-Kuurne of zo. Dat is toch altijd de ronde die ik in mijn hoofd heb, ja. Maar dat extra stuk chocolade had ik daar ook wel op, hoor. Dat ga ik gewoon een half uur lang rijden een dag daarna. Maar het is hier koers die telt, ja. Sowieso.
En win je van ze als je aan het trainen bent?
Ik denk, als ik ooit de Ronde van Vlaanderen zou winnen... De kans is veel kleiner dat gebeurt dan dat dat niet gebeurt. Maar moest dat ooit gebeuren, dan denk ik dat ik de gevoel al volledig... Dat ik volledig weet hoe dat gaat voelen, omdat ik dat al zo vaak gedroomd heb en zo vaak ingebeeld heb. Denk ik niet dat dat raar gaat aanvoelen.
Mogen wij eens meedromen, Oliver? Hoe gaat dat eraan toe, jouw winst in de ronde?
Goh, liefst in een sprint tegen snellere renners. Dat is altijd toch hetgeen wat dat meest een kick geeft. Ja.
Maar waar zeg maar, toe, ja. Wanneer kom je in winnende positie? Op hoeveel kilometer van de finish begint jouw finale?
Oh, dat is toch de laatste keer op de Quarmond zie ik mezelf wegrijden met Sagan en Van der Poel om ze dan in de sprint te kloppen of zoiets. Zo een licht onrealistisch scenario, dat is wat ik van droom.
Waarom niet alleen aankomen? Dat is gek, toch? Dat is toch mooier?
Ja, ik weet niet, ik denk dat je er iets minder kick van krijgt. Er is toch iets dat zoveel adrenaline geeft als een sprint winnen. Dat op 200 meter van de meet niet weten wat er gaat gebeuren en dan ja, 15 seconden later winnen. Dat is toch het zotste dat er bestaat, denk ik.
Ja, dat is meer alsof je de beslissende goal maakt in de finale van een voetbalwedstrijd.
Denk
in plaats van dat je lang... Ik begrijp wat je bedoelt.
Als je die finale na 5 minuten... als je in de eerste 5 minuten 3 goals maakt en je speelt die match uit, ja, dat is ook mooi. Om de Champions League te winnen of de WK te winnen, maar dat is toch niet hetzelfde als... Allee, je moet een keer op YouTube kijken, last minute goals of buzzer beaters in basketbal. Het is toch niets dat de mensen zo laat zot worden dan zo'n ding. Ik denk dat hetzelfde is met een sprint na een klassieker tegen de toppers.
Ja, het is een ultieme finale, ultieme beslissing. In plaats van dat je al 13 kilometer weet dat je het wint. Ja.
Ja. Dat is wat zijn.
Leuke, de afwijkende droom wel eigenlijk.
Ik weet niet, hoor.
Nou, de voor de hand liggende droom is namelijk wel gewoon in je eentje de laatste klim overleven. En dan 13 kilometer met je arm omhoog naar de finish.
Ja, maar ja, dat zou ook fantastisch zijn. Hè? Maar kijk.
Ja, daar zeg je geen nee tegen.
Dat is niet het scenario van een droom. In mijn dromen is het anders.
Ja, ja. En Van der Poel en Sagan, dat is dus omdat die mannen in principe wat sneller zijn dan jij?
Ja, en ook een beetje de de allerbeste van de laatste jaren en de allerbeste van de komende jaren. Zo. Ik weet niet waarom het die mannen zijn, maar misschien daarom. Dat zou toch wel echt op zijn. Ja, zeg maar.
Sorry, ga verder. Ik ga zeker jou niet onderbreken als jij aan je droom aan het vertellen bent. Ga verder. Het zou echt wel zot zijn als je...
Wel, als je zo ooit... Als je een podium hebt waar bijvoorbeeld die twee naast je staan... Ja, dat is toch eentje voor op A3-formaat af te drukken en voor de rest van je dagen in je huis te houden, denk ik.
Ja. Als je het dan toch even hebt over die mannen...
Ja.
Volgens mij kun je aan jouw uitlagen heel erg goed zien hoe moeilijk het is om een klassieker te winnen. Je bent er altijd bij. We schrijven jou altijd op bij de favorieten. Ja. Je wint heus regelmatig in koers, ook grote wedstrijden. Maar een Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix winnen is zo verschrikkelijk moeilijk. Kun jij... Want ja, jij zegt nu dit scenario, maar er zijn tegenwoordig zoveel renners die op die paar wedstrijden... mikken. En ze zijn ook allemaal zo snel aan de meet.
Ja, dat is het. Hè. Dat is het juist. Het is, iedereen mikt op die eendagskoersen. Al mijn tegenstanders, logischerwijs, mikken op dezelfde koersen. Maar het probleem is, ik kan best goed sprinten. Maar al die anderen kunnen dat ook. Hè. En dan heb je daar een paar bij die echt heel, heel snel zijn. Ja, als je altijd tegen diezelfde gasten uitkomt, dan is dat als... Ja, als je met 10 zit, dan is bijvoorbeeld de vijfde raapste. Dan ga je die koers eigenlijk nooit kunnen winnen in een sprint tegen dezelfde snellere renners. Dus dat is zo, zo moeilijk. Dat is echt een beetje het verhaal van een puzzel die je ooit eens volledig in elkaar moet vallen. En dat we echt veel geluk moeten hebben. Mensen zeggen ook vaak, een voorjaar is ook niet lang. Dat zijn 7 koersen. Dat is al deel 1 van de moeilijkheid. Ja. Een wielerjaar is ook zo gepasseerd. Bijvoorbeeld toen ik in 2017 viel. Toen werd mij gezegd van... Je moet er niet mee inzitten. Je hebt je getoond. Volgend jaar is het weer de ronde. Je bent nog jong, bla bla bla. Intussen is het 2020, hè?
Ja.
Er wordt geen ronde gereden. In 2018 ben ik 2 keer gevallen in koers. 2019, wat was dat? Toen was ik 7e. Maar dat is het ook niet, hè? Dat is ook niet waar we van wakker liggen. Dus. De jaren passeren heel snel. En voor je het weet, zijn 39 jaar. En, moet je het allemaal verder beginnen doen. Dus het is echt niet simpel.
En tot een paar jaar terug was dat eigenlijk anders. Waren renners in voorjaarsklassiekers meer ook renners die het van een lange aanval moesten hebben. En tegenwoordig zijn ze bijna allemaal zo snel. Dat lijkt me zo'n gigantisch verschil. Waar denk je dat het vandaan komt?
Goh, dat weet ik niet. Ik denk dat een beetje het niveau is. Al eigenlijk weet ik het wel. Vroeger hadden ze zo... In de tijden van Bonen en Cancellara, dat waren 2 favorieten en dat was het. Er waren geen andere toppers. En nu, de laatste jaren, als je naar bijvoorbeeld de omloop gaat of de E3-prijs, dat favorietenlijstje, jullie maken die lijstjes ook, hè, dat is super. Hè. Je kunt 15 man noemen waarvan je zegt, het zou zomaar kunnen dat die de koers wint. En dat zou niet verrassend zijn, dat zou niet ongelooflijk zijn ofzo. Waar dat in de tijd van Bono en Cancellara, moest er dan iemand anders winnen, dat was een gek scenario. Of een van die twee had pech, of er werd naar elkaar gekeken. Dat was geen normaal verloop van de koers. Dus ik denk dat het niveau is niet hoger of zo. Maar ofwel zijn de toppers minder goed en de subtoppers beter of zo. Dus misschien is het daar. Er zijn geen echte top favorieten meer. Ik denk dat de reden is. Het ligt ook allemaal korter bij elkaar. Hè?
Ja, dat zie je natuurlijk in het hele wielrennen. Dat zie je,
ja,
dat zie je in alle... In alle delen van de sport is het meer gespecialiseerd en dan zitten de specialisten ook dichter bij elkaar qua niveau.
Ja, dat.
Komt het ook daardoor dat er meer jonge jongens sneller doorbreken?
Ik denk het wel. Hè. Laatst wou ik een keer aan trainen en er pikte een junior aan. En die begon te vertellen over zijn trainer en over zijn VO2 Max en over zijn TP en over zijn blogjes die hij deed. En wij wisten niet wat we hoorden. Hè. Die was dat ding aan het vertellen dat we nooit gehoord hadden bij ons spreken. Dus ik denk dat de reden is dat jonge gasten rijper prof worden. Dus die worden prof en die weten al. En dat is geen wereld die voor hen open gaat. Als die een eerste gesprek met een goede trainer hebben, die weten precies alles al. En daar zijn ze nu misschien sneller goed, denk ik.
Maar hoe kijk jij dan naar wat jij noemt net, Sagan en Van der Poel, die in jouw droom om je heen fietsen? of met jou mee fietsen, sorry. Maar dat kan je ook anders uitleggen. Hoe kijk je dan naar Van der Poel?
Oh, dat is, hoe kijk je dan? Met veel bewondering. Ja, dat is, wie wil dat niet? Alles wat je doet gaat supergoed eigenlijk. Het ziet er allemaal goed uit. Het ziet er allemaal leuk uit. Ook dat imago van als Mathieu geen goesting heeft, dan gaat hij een beetje met zijn motto gaan rijden of een beetje op zijn PlayStation spelen. Dat is een heel ander imago als zeg maar een ronderenner die, als hij vandaag geen goesting heeft, kan het vergeten om over 2-3 maanden te marcheren in eender welke grote ronde. Dat is zo het gevoel van overschot en grote luxe. Dat. Zo kijk ik ernaar.
Ja, speelsheid en plezier. Zijn
ja, plezier.
Ja, het zijn afwijkende waarden.
Ja, en nee, het is toch belangrijk. Als je het zegt, dan marcheer je ook niet. Dus het is een frisse wind, vind ik. Zo'n Mathieu.
Maar baal je niet ergens dat hij meedoet? Dat hij over is gestapt naar de weg? Want je weet gewoon dat dit de gast is die je overal in alle klassiekers die jij rijdt, ga je hem tegenkomen. En die jou in principe van de 10 sprintjes gaat hij jou 9 keer kloppen. Lullig gezegd. Ja, denk je dan niet op een moment dat hij zegt, ik ga overstap maken naar de weg, denk je dan niet, kut?
Niet echt eigenlijk, nee. Allee, als ik in 2013 prof werd, dan was er wonen en dan heb ik zoiets, ja. Moest ik ooit een beste ooit zijn en ik ga 10 keer naar de meet met bonen, dan ben ik 10 keer geklopt door bonen. Oké, ja, dat was er Sagan. Die is fout als mij. Ik heb ook ooit gedacht, ja, ik ben nooit van mijn leven nog een koers. Nee, die doet al dezelfde koersen dan mij. Hoe kan ik die nu ooit kloppen en dan lukt dat ooit toch? Ja, en nu is er Mathieu, ja. Dat is deze. En like dat je zegt, als we 5 keer samen koersen, dan gaat hij 3-4 keer voor me zijn. Maar vroeg of laat heeft hij ook al zijn rekker, dus... ja, ik heb hem ook al zien stilstaan. Hè. Het blijft gelukkig een mens.
Ja.
Maar ja, ik denk, anderzijds, hoe beter je tegenstanders, hoe beter je ook zelf moet zijn. Ergens trekt hij ons ook wel naar nog een niveau. Ze worden en Mathieu en Wout zo goed. Omdat die altijd elkaar opgetild hebben. Moest Mathieu super zijn en Wout moest die kwaliteit niet hebben. Ja, ze zouden allebei niet zo goed geworden zijn, denk ik. Want ze hebben elkaar echt nodig gehad in hun ontwikkeling. En ik denk dat alleen maar goed is. Zo, voor mij ook. Hè. Als ik nu tegen Mathieu moet koersen, dan weet ik van ja, ik ga ietsjes dieper in de buidel moeten tasten en ik ga niet te veel taart op het neten in de aanloop van de klassiekers als ik tegen zo'n mannen moet uitkomen. Dat weet ik gewoon, maar ik baal daar zeker niet van.
Ben je door die jongens anders gaan trainen, door Van Aert en Van der Poel?
Anders, geleerd door de jaren heen en gepast constant dingen aan. Maar ja, misschien dat ik nu wel meer met een mountainbike buiten haal dan anders. Dankzij die mannen. En dat misschien wel, dat het opent wel je ogen dat er meer dan één weg naar Rome is. Maar voordat de klosterstukken naar de weg kwamen, dan dachten wij zo, ja, als je niet naar Spanje gaat en als je niet die blogjes doet en als je niet die 6 uren in de cols gaat doen, gaat het niet lukken. En dan zie je die mannen langskomen en die doen in het weekend gewoon een uurtje vol op pak. Grof gezegd, dat lukt ook. Dus.
Ja.
Het is niet, er is niet één manier om in vorm te komen of om te verbeteren. Dat is wel cool als je ze een beetje volgt. Zo blijf je bijleren. Ja. Dat houdt mij wel fris, vind ik. Openstaan voor nieuwe dingen, misschien.
Dus jij zou eigenlijk ook weer gewoon kunnen gaan skaten in het weekend? Uurtje?
Ah, wel, ik heb hier nu toevallig een skateboard staan en ik was er vorige week zo'n beetje mee aan het kloten in mijn kelder. Tot als ik onderuit schoot en op mijn pols viel, dan dacht ik, ja nee, dat ga ik toch maar niet doen. Dus ik dacht dat eigenlijk ook. Tot als ik er onderuit schoot op mijn startbenen met mijn pols, dan dacht ik effectief, ja nee, laat maar.
Ja, even voor de helderheid. Jij was vroeger actief skater.
Ja. Zoals mijn leven nu in teken staat van de koers, was dat in mijn puberjaren. Dat was skaten van 's morgens tot 's avonds. Dat was het enige wat mij interesseerde toen, ja. 100%.
Wat trok je aan in dat skaten?
Goh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat dat begonnen is met zo die PlayStation spelletjes, PlayStation 1 spelletjes nog. Zo oud zijn we ondertussen al. Van Tony Hawk Pro Skater. daar een beetje mee bezig zijn. Dan YouTube ontdekken, skatefilmpjes bekijken. Een camera kopen, samenleggen met zo'n groep maten. Een camera kopen, aan de gemeente gaan vragen. gaan schooien om een skateparkje aan te leggen en zo. Heel dat avontuur er rond. Ja, straatlopen, buiten zijn. Dat trok mij erin aan, denk ik. Dat was echt heel cool.
Was je goed?
Op Berlaars niveau was ik wel goed, ja. Maar ja, er waren er ook maar vier, hè.
Ja, oké. Okay, ja. Maar nooit een carrière.
Het is nu Olympisch. Ja.
Het is nu Olympisch, ja. Daarvoor ben ik te laat geboren, hè, spijtig genoeg. Anders had het misschien er anders kunnen uitzien. Maar een carrière heeft er nooit neergezeten, nee, zeker niet.
Maar ja. had je echt ambities als skater? Dacht jij echt,
Ja, zoals ik nu droom van die Ronde van Vlaanderen, was dat toen echt... Het enige wat ik kon inbeelden was pro-skater worden. Hè. Ja, dat was echt zo. Als je in de lagere school of in het middelbaar, ja, dan moet je in bepaalde les wel een keer zeggen, wat zou jij later willen doen met je leven? En bij mij was dat echt pro-skater worden. Ja. Maar dat gaat natuurlijk niet als Belg, maar dat was toch de dream.
Hoezo gaat dat niet als Belg?
Ja, dat gaat wel, maar dat is zodanig moeilijk. In Amerika zijn veel sneller pro-skater, denk ik. Net zoals je in België veel sneller profielrenner bent.
Ja, oké. Okay.
Een beetje meer cultuurgebonden, denk ik dat er... Ja. Zoiets.
Mooi.
Maar waarvan droomde je dan? Van de Extreme Games? Van de X-Games?
Bestond dat al, denk ik zelfs niet.
Denk het ook niet.
Gewoon...
Ik weet het niet.
Ja, hoe heet het allemaal? Denk ik niet. Dat was ook zo... Jackass en zo, Ben Margera die ging skaten op MTV. Zo die dingen, ja, dat was de life. dat moest het worden voor mij, maar dat is het niet geworden.
En was jij daardoor
kun je,
wel
kun
een beetje...
Het nog nu?
Ja, nou ja, een
ja,
beetje.
Ja, een beetje, ja. Maar ik denk dat ik het wel snel terug onder de knie zou hebben. Zo, ik stond dan in mijn kelder bezig en kickflipjes, dubbele kickflipjes. Over een plankje springen en al van die toestanden, dat ging allemaal nog, hè. Als ik onderuit schoot,
ja.
Dan durf ik niet meer.
Einde carrière, pols gebroken.
Ja, ja. Kan hè.
Maar was jij een beetje...
Zeker over liegen tegen de ploeg, maar...
Ja. Was jij een stoere puber daardoor?
Nee, maar skaten is ook niet... Het was ook niet zo stoer of zo, hè. Dat was gewoon...
Echt wel?
Ja, maar bij ons niet speciaal. Oh. Ik weet niet wat echt... Dat was niet zo... Wow, dat was niet echt heel stoer. Dat was gewoon, ik vond dat cool, maar niet iedereen vond dat cool. Dat was niet speciaal badass of zo.
Nee.
Anderen gingen gaan BMX'en, dat was een beetje hetzelfde. Andere jongens gingen voetballen. Het was voetballen zonder bal en mijn skateboard. Hetzelfde niveau. Even stoer.
Had je wel zo'n baggy broek en een pet omgekeerd? Dat soort dingen. Ook de hele mode erbij.
De pet had ik niet, maar de broek wel, ja. En dus, vooral de schoenen. Hè. De schoenen, dat moesten altijd Globes of Vans of zo zijn. Dat moest altijd van een skatemerk zijn en die moesten ook een mate groot zijn, anders kon dat niet. Maar veel verder ging het niet. En de kleren moesten natuurlijk allemaal te groot zijn, ook t-shirts en zo.
Ja, maar ik heb in mijn hele puberteit nog nooit op een skateboard gestaan. Nou ja, niet echt. Maar ik had die kleren ook. Ik zag er ook zo uit.
Ja, dat waren fake skaters. Dat was
ja,
eigenlijk best
dat was ik.
daar keken we best wel op neer eigenlijk.
Ja, dat weet ik.
Wanneer is die droom dan in Grussel gegaan?
Toen ik beginnen fietsen ben. Ja. Ik had zo'n mountainbike voor naar school te fietsen. En school, dat was een kilometer of 8 van bij ons. En ik denk op mijn 15 of zo ben ik met mijn pa een keer een mountainbike toertocht gaan doen. Helemaal kapot achter 25 kilometer, maar echt leeg. Een boterhammetje gekregen met gehakt in het café daarna. Beste boterham van gans mijn leven. Een iced tea, beste iced tea van gans mijn leven. Zo'n gevoel dat ik had daarna, zo'n runner's high, die ik sindsdien nooit meer zo hard gevoeld heb, dat heeft mij eigenlijk over de streep getrokken. Datzelfde jaar zijn we ook naar de Mont Ventoux gegaan. Om zonder training dan een keer op te rijden en dat was ook zo, dat gevoel erachter, dat was iets onbeschrijfelijk en de microbe zat erin en mijn skateboard heb ik eigenlijk niet veel meer aangeraakt.
Erachter. Wat was je tijd?
Goh, het is dat toch snel... We spreken over een stalen mountainbike zonder klikpedalen, gewone broek, dus dat zal toch al snel 3 uur geweest zijn. Hè? Maar de tweede keer was het maar 1:20 niet meer, als ik een jaar of 2 later teruggegaan ben,
zo.
Dat weet ik nog. Dat was best wel goed.
Ja.
Maar de eerste keer was zeker 3 uur.
Ah. Maar toen heb je dus heel snel die skateboard ingewisseld. Wie was dan de nieuwe Tony Hawk? Wie was je nieuwe idool?
Gewoon Bonen, Freire, zo, die mannen. Zo, de jaren 2004, Cancellara maakte er deel van uit. Zo, dat waren ze. Vooral Bonen eigenlijk. Hè. Ik fietste al een beetje, maar ik heb pas mijn eerste wielervergunning gepakt toen een Bonen 2K werd. Ik heb er naar zitten kijken met mij thuis, met een maat die ook een beetje fietste. En die zei dan, ja, we gaan een vergunning pakken en we gaan beginnen koersen. Is het goed? Ik zei, ja, het is goed.
Het was op de dag dat Bonen wereldkampioen werd.
Ja, op die dag, ja. Op de stoelen aan de toog bij mijn ouders in de keuken.
Dus wow. Dit is allemaal de schuld van Bonen?
Eigenlijk wel, ja. Nu zitten we hier in quarantaine dankzij Tom.
Kun je eens uitleggen hoe groot Bonen is in België? Of in Vlaanderen, moet ik misschien wel zeggen. Want ik zeg altijd, het is een soort popster in België, maar...
Ja, dat is echt zo. Dat is echt zo. Die is gigantisch, hè. Je hebt goede coureurs en ja, als je een goede coureur tegenkomt op straat, want ja, België is niet groot. Hè. Iedereen is ooit wel al een keer Van Avermaat of Stuyven of Wout of zo tegengekomen op training of Lampaard. En dat is niet meer als van, ah kijk, dat was Yves of kijk, dat was Greg. Maar als je Bonen tegenkomt, dat was zo een soort god, ja. Als die ergens in een eetzaal binnenkwam. Ja, dat was gewoon anders. Als je met je ploeg gaat eten en zeg maar, ja, Contador komt binnengewandeld, dan is dat, ah, amai, Contador, cool. Maar als Bonen binnenkwam, dat was anders. Er ging zoiets speciaal rond. En dat is niet alleen voor de Belgen. Mijn Franse ploegmaat zei dat ook, dat iets heel anders was. Dat charisma, dat droop eraf. Die cool, ja, een beetje... Mathieu is misschien vergelijkbaar daarmee, denk ik.
Oh ja?
Ik denk het wel, hè.
Maar dat uitzicht wel op een andere wijze.
Ja, hij speelt en meer kind. Hè. Bonen was echt zo. Ja, Mathieu is zo meer de tiener die iedereen wil zijn. En Bonen was zo meer de jongen van 25 jaar die iedereen wil zijn, denk ik.
Ja, de rockster op het podium.
Eigenlijk wel, ja.
Hoe was dat dan in het peloton? Durfde je iets tegen hem te zeggen dat je met hem samen in het peloton rijdt?
Ah, ik heb niet zoveel samen met hem gekoerst. We hebben samen 2K gedaan in 2016 in Qatar. En daar heb ik voor hem gereden, dus dat was wel heel cool. En ja, sowieso, naar zijn laatste jaar... Ja, dat was het eerste jaar dat ik een beetje begon te marcheren. Ja, dan kwamen we elkaar al een keer tegen. En, ja, in het begin is dat godverdomme naast en opzij. Wat zit jij hier te doen? Van die dingen. En ja, de dag erachter is al ietsje vriendelijker. Zo wordt het wel wijs.
Want als wij bijvoorbeeld naar het WK van 2016 kijken, als Nederlanders, toen zaten jullie toen weer een paar jaar weg met een man of, wat zal het zijn geweest, 25, 30 of zo?
Uh-huh.
Met, hoe ik het me kan herinneren, de hele Belgische ploeg.
Dus min twee mannen,
zaten,
ja, klopt.
Voor mijn gevoel met acht man mee of zo op 25. Ja. En vervolgens gingen jullie met z'n allen op kop rijden voor Bonen. Terwijl Sagan en wie zat er nog meer mee? Cavendish, geloof ik. Ja, ook gewoon bij zaten. In plaats van dat jullie je overtal gingen uitspelen, volle bak voor Bonen rijden.
Ja, maar dat was vooraf was er gezegd.
Wij dachten Tom is kopman. Wat doen die Belgen?
Ja, maar klopt. Maar vooraf was er gezegd: Tom is kopman. 1. 2. Greg voor aan te vallen in de laatste ronde. En dan zo 3. Jasper, Olly, voor te koersen. Hè. Voor het overtal uit te spelen, zoals gezegd. Maar dan begonnen we te koersen, we rijden daar weg. Maar dat was die wire die werd gevormd na 65 kilometer of zoiets. En dat was zo'n bepaald punt waar iedereen wist, daar gaat volledig op de kant gaan. Maar die koers was 250 kilometer, hè. Of 240, ik weet niet meer, dat was iets in die orde. Dus we rijden dan weg met zo'n grote groep. Dat is een tijdje op de kant, we doen 15 kilometer misschien. Dan draait iedereen mee, die kan meedraaien, want ja, je weet ook, wires... Dat is de hemel als je van voor zit en dat is de hel als je niet van voor zit. Dus iedereen wil meewerken. Maar dan heb je meewind en de groepen achter ons, dat was dan de groep met Kittel, die toen wel echt onklopbaar was in de sprints. Ja, daar moesten we voor blijven en plots reed niemand meer mee. En dat was dan zo, ja, Jens Keukeleer, Stuyven, Olly, op kop rijden, nu. En in de lokale ronde zien we dan wel of dat je kunt beginnen koersen. Maar ja, wij drie, we begonnen gewoon te rijden. En Jasper en ik, wij hebben denk ik 190 kilometer op kop gereden.
Zo.
Met onze tweeën, met Daniele Benati, met een derde man bij. En, ja, als ze dan nog komen zeggen, als je nog kunt, mogen je nog koersen. Maar ja, er zit daar niets meer in van versnelling in die benen. Dat was 45 per uur. heel de dag, geen probleem, maar nog een kilometer 50, ja, dat ging niet meer. Hè. Dus dat was zo één tempootje. Ja. We waren zo slow en murw gereden met onze tweeën, dat er enkel nog ja, Greg en Tom waren. En ja, ik denk dat Greg toen ook helemaal kapot was van de hitte en van, ja, van gewoon van de lengte van de koers, zelf zonder op kop te rijden. En Tom was voor de sprint, dus er is gewoon, onze droomscenario's die werden daar eigenlijk gereduceerd tot bidden voor bonen. En, ja. Achteraf gezien, dat ziet er inderdaad die... lulligheid, maar... Hetzelfde dat rijden we niet en dan komt Kittel weer. Hè.
Ja.
Ja. Maar was het ook ergens een soort van afscheids, een soort een ode aan Bonen? Van we rijden nog één keer voor hem en Bonen staat op het, heeft een bronzen plak en dat was eigenlijk ook gewoon wel heel mooi.
Ja, ergens wel, maar dat was ook weer al zijn charisma. Hè. Want vooraf wordt er gezegd, eigenlijk was ik zo wat een derde man toen. Want dat was ook die periode van die sprint tegen Dylan, die ik er eigenlijk had moeten winnen. En Van Plouin is de keer dat ik win. Ja, ik marcheerde ook supergoed die periode, dus ik was eigenlijk zo wat een derde man, de schaduwkopman. Maar als Bonen zegt, Olly, op kop rijden, dan was dat zo, ja, oké, dan mag de bondscoach, zeggen wat hij wil, ja, dan is er geen bondscoach meer. Hè. Dus dat was, ja, Jasper, ook een goede sprinter, we moesten ook op kop rijden. Dus al onze persoonlijke ambities, die gingen gewoon automatisch op kant, omdat als Bonen zegt, nu moet je op kop rijden, dan moet je op kop rijden. En, er heerst ook wel zoiets, als hij zegt, nu moet je voor mij rijden, dan moet je dat gewoon doen, want daar komt gewoon een heel goede uitslag uit voort. En ja, wie is er nog altijd de koning van Qatar? Dat is hij ook nog altijd. Hè. Dus,
ja.
Wij rijden ook wel echt met de overtuiging dat hij een grote kans maakt om te winnen. Dus ja, achteraf gezien, ik heb er geen spijt van, hè. Zeker niet.
Achteraf werd bijna Tom Lazer wereldkampioen daar.
Ja, dat was ook straf, hè. Stel je voor.
Stel je voor, ja.
Ja, het kan, hè. Jasper en ik, we doen onze laatste kopbeurt. Dat was op 8 kilometer van de meet. Dus we gaan op kant. En we rijden met onze tweetjes naar de finish. En dan hoorden ze nog een beetje wat er gebeurde in koers. En in één keer horen wij zo in ons oortje 16 seconden. En wij zaten zelf op 4 kilometer van de meet. Dus de peloton, die moesten op 2 kilometer van de meet geweest zijn. Of zo. Wij horen 16 seconden op laser. En wij vroegen ons af... Wat is er gebeurd in die 4 kilometer dat wij gestopt zijn? Er was niets gebeurd, gans die koers. En in één keer, één man 16 seconden. Ongelooflijk. Dus dat had zomaar gekund, hè, dat hij nu met de regenboogstreep gestopt is, ja, op de mouwen.
Dat was de grootste stunt geweest in de historie van het wielrennen, ben ik bang.
Ja, het had zot geweest. Hè. Had ook mooi geweest ergens. Hè. Maar ja, het is zover niet gekomen.
Scheelde verrassend weinig.
Het scheelde heel weinig. Wat is het, 500 meter?
Ja. Oliver.
Ja?
Ben jij een onderschatte renner?
Dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Daarvoor, resultaten spreken ook voor zich. Ik ben heel regelmatig, ik ben altijd van voor. Maar ik win weinig, dus... ik word ook heel gerespecteerd in het peloton door tegenstanders en collega's. En andere ploegleiders en zo. Dat voel ik toch wel aan. Maar om echt een onderschatte renner te zijn, zou ik toch wel echt meer moeten winnen. En ja, dat is niet het geval. Dus ik denk dat ik wel goed gerespecteerd word.
Ja, ze weten, het peloton weet te goed hoe goed jij bent en dus wordt er vaak rekening met je gehouden.
Ja, ik denk het wel. Ik zie mijn naam ook heel vaak in favorietlijstjes terugkomen. Terwijl dat eigenlijk wel gek is. Hè. Ik heb ook al koersen gereden dat mijn groepje wegrijdt en dat andere renners zeggen, ik mag met u niet doorrijden. Terwijl ik praktisch, dat ik letterlijk tot nu toe één koers per jaar win. Dat je dan zegt, hoe kan dat nu?
Ja.
Dus ik denk misschien zelfs overschat. Het zou misschien even dat zijn, in de plek van onderschat.
Ja, inderdaad.
Oliver, ja. Ben jij een overschatte renner?
Ja, misschien wel, ja. Ik denk het wel. Het ziet er misschien goed uit, maar het voelt altijd, het is altijd pijnlijk, hè, de koersen.
Nou, je haalt zo ontzaglijk veel goede uitslagen en daarmee ook zo ontzaglijk veel punten. Dat is natuurlijk dat is iets wat bij het publiek misschien wat minder opvalt als je niet heel veel wint.
Ja, dat is waar.
Zo bedoelde ik eigenlijk het onderschatte element. Ja. Niet zozeer jullie binnenwereld, maar eerder de buitenwereld.
Ik heb mij al sinds echt nooit onderschat gevoeld. Misschien vorig jaar heb ik... een goed jaar gereden en hebben zo achteraf altijd zo die verkiezingen van de kranten die hun prijzen uitdelen voor het verreden seizoen. En dat is altijd zo'n man of vijf die genomineerd is. En ik was voor niets genomineerd. Ik was in de klassiekers eigenlijk een van de beste Belgen. En dan dacht ik, godverdomme, hoe is dat nu mogelijk? Dus vorig jaar had ik misschien zowel een licht gevoel van onderschatting, maar ja, misschien vond ik mezelf dan ook wel beter dan ik was. En is dat misschien weer al overschatting van mezelf? Ik weet het niet.
Maar dan pak je dan toch een beetje na tweede plek, achtste plek, derde plek, zevende plek, dat jaar.
Ja, dat zijn schone uitslagen. Dat is goed. Dat is natuurlijk niet waar iemand van droomt. Het is bijna een misdaad als gezegd. Ik was in Sanremo content met die tweede plaats. Terwijl dat eigenlijk gewoon heel goed is op dit moment.
Maar, was je er echt content mee? Want zover zat je niet achter Alaphilippe vorig jaar.
Nee, ik zat er niet ver achter, maar dat was zo'n sprint. Dat was er lichtjes tegenwind. Die Via Roma die loopt ook een klein beetje op. En Julien die zet aan op zeker 250 meter. En je hebt zo soms... Allee, je hebt ook al veel gekoerst, Thijs. Je weet, als iemand anders aanzet en je zet zelf aan, dan weet je onmiddellijk, ja, het is prijs of ik kom er niet aan. En je zet aan, ik dacht onmiddellijk, bingo. Van, ja, ik win. Dat was het eerste wat door mijn hoofd ging en dat is zo een seconde of vijf geduurd. Tot als ik naast zijn trappers kwam en dan versnelde die gelijk nog een keer. En dat was een hele lange sprint, hè.
Ja.
En dan wist ik direct, ja, nee, het is gewoon de beste die wint. En er was gewoon op die dag niets aan te doen. Ja. Niet op de Poggio en al zeker niet in de sprint. En als je ziet, ja, ik loop er al die andere toppers, topsprinters eigenlijk. Ja, dat is gewoon een supergoeie sprint geweest. Als ik kijk naar, als ik die file open op Training Peaks van Sanremo, dat is mijn beste minuut aller tijden, is de laatste minuut op de Poggio. En mijn tweede beste sprint aller tijden is de sprint op de Via Roma achter 300 kilometer.
Ja.
Dan moet je gewoon content zijn. Hè.
Ja, maar je klopt daar... Kwiatkowski, Sagan, Mohoric, Van Aert, Valverde, Nibali, Clark en Trentin.
Ja, dat zijn allemaal goede coureurs, toch?
En Dumoulin. Maar goed, die kan niet sprinten.
Kijk, voilà. Ja, maar het is toch ook geen pannenscheiter, om het in duiventermen te zeggen.
Ja.
Een pannenscheiter?
Dus, ja, een slechte duif, hè.
Wauw, hé. Ja, mooi.
Hey.
Goeie term. Toch, even aansluitend op deze vraag. Ja. Nee, ik ga wat anders vragen. Over een paar vragen heb ik nagedacht. Ik dacht, dan ga ik gewoon voor de voeten werpen en kijken wat er komt. Waarom rij jij bij AG Deuxerre?
Omdat ik zat in... lang verhaal kort. In 2015, Neoprof Topsport. Daar mogen we vertrekken als je naar een World Tour ploeg kunt, want dat is een opleidingsploeg. Ik kon met Rick verbruggen naar IAM Cycling. Dat leek mij fantastisch. Dat was ook fantastisch. En daar in één keer in mei... In januari op stage is de grote baas, de sponsor Michel, een verhaal aan het vertellen van kijk gasten, we gaan er alles aan doen dit jaar. Maar zoals iedereen weet, gaan we de boeken toedoen als er geen co-sponsor komt. En ik wist echt van niets. Hè.
En dan wist je helemaal niks van niets.
Nee. Dit is het eerste trainingskamp.
het was het tweede trainingskamp, want het eerste was hij niet. als we geen sponsor vinden, ja, dan stop ik ermee. Dat weten we, maar we gaan er alles aan doen en we gaan ons best doen. En dat was bij mij zo, ja, what the fuck. Ja, wat is dat nu voor iets? Dus there's that. Dan rijk ik mijn voorjaar. Dat was ja, redelijk goed, maar ja, voor een tweedejaars prof, je kunt ook niet verwachten dat die... Alleen voor een gewone sterveling als mij, je kunt ook niet verwachten dat er... Ik weet niet wat gaat zijn, maar wat was dat dan zo? Top 15 in Roubaix en in al die andere koersen. Altijd redelijk goed, maar nooit niet super. Maar wel, goed genoeg om prof te blijven, maar niet goed genoeg om bijvoorbeeld door Quickstep of zo gevraagd te worden om te komen.
Nee.
In mei zeggen ze van IM, jongens, we stoppen ermee. We stoppen ermee, that's it. En kijk, dat is nu heel toevallig, mijn gsm gaat nu, en het is Vincent Lavenu, dat is onze baas die belt. Dezelfde persoon belt mij, ja, twee, drie dagen nadat die bewuste dag in de Giro besloten werd van de ploeg te stoppen. Bel Vincent mij en zegt van, we zoeken een coureur voor de klassiekers. We hebben Stijn van den Berg aangetrokken en we zoeken nog zo iemand voor een beetje bij te staan en voor een paar punten te pakken in het voorjaar. We staan altijd laatst. We zijn, lang verhaal kort, we zijn een kutploeg in de klassiekers. We willen dat stopt en we willen niet meer belachelijk gemaakt worden. Maar niet meer. Geen no pressure, gewoon alle koersen tussen 20 en 10. Zo iemand zoeken we en ik kon mezelf daar super goed in vinden. Qua rol.
Ja.
En ten tweede, er was ook gewoon geen enkele andere ploeg die mij een aanbod gedaan had, hè. Toen, dus... ik kon alleen naar Rage de Zer. Ik ga naar Rage de Zer. Ik ben daar 5 minuten bij de ploeg. We beginnen dat voorjaar, dat ging supergoed. Ik had al een keer podium gereden in D3, ik werd dan Belgisch kampioen. Vincent direct mijn contract opengebroken. 1 jaartje bij en ook meer verdienen, dat was ook super. Ik had nog altijd geen enkele andere ploeg geïnformeerd of dat ik wou komen of kon komen daarna. En ja, intussen gaat dat ook gewoon echt goed met de ploeg. Ze hebben die klassieke ploeg rond mij gebouwd. In het begin was dat echt een Belg in de ploeg van Romain Bardet. En nu is dat altijd, als er over de ploeg gesproken wordt of als er over Romain gesproken wordt, mijn naam die valt er altijd redelijk snel achter. Dus dat is echt een beetje onze ploeg intussen. En ik weet niet of ik dat ergens anders zou kunnen hebben, diezelfde rol. Dus ik ben die ploeg ook echt wel dankbaar. Hè?
Ja,
ik zou zeker niet staan waar ik vandaag sta zonder Rage de Zer. Zeker niet.
Ik begrijp dat ze bij Rage de Zer heel blij met jou zijn. Dat, ja, je pakt verschrikkelijk veel punten voor ze. Ze betalen natuurlijk ook altijd heel goed in Frankrijk. En ze zijn ongetwijfeld ook ontzettend blij met je hoe je Bardet uit de problemen houdt in de Tour bijvoorbeeld. Ik kan me acties herinneren in waaieretappes waarbij jij eigenlijk in je eentje het klassement van Bardet redt.
Maar ja, vroeger waren die mannen daar doodsbang. Die waren doodsbang voor waaierritten. En nu is dat zo, waaiers, droom. Iedereen is blij. Zelfs in de Ronde van Frankrijk. Romain die is super blij als het waaiers zijn. Zo, Robert, die kijkt er naar uit. Hè, als ik erbij ben. Dus dat klikt gewoon goed.
Ja, maar andersom. Stel, jij zou bij een ploeg rijden waarbij je meerdere kopmannen hebt. Zou je dan sportief niet gezien... Nou ja, die vraag is dan de volgende natuurlijk. Maar bij zo'n ploeg... Zou jij dan niet ondertussen al een klassieker hebben gewonnen?
Misschien wel, hè. Ik weet dat niet. Dat is echt een vraag die ik mezelf ook stel. Ik ben nu ook einde contract. En heel eerlijk, ik weet dat echt niet. Wat is het beste? Ofwel absoluut kopman zijn, zoals mij, maar niet sterk genoeg om iedereen uit wiel te rijden. En we toch geviseerd worden door uw tegenstanders die misschien wel een overtal hebben. Of ergens mede kopman zijn. En minder geviseerd worden, ik weet het niet wat dat best is.
Maar jij bent toch niet minder dan...
Het is een vraag waar ik geen antwoord op heb.
Jij bent toch niet minder dan Stibar of Lampaard?
Nee, dat zijn rechtstreekse tegenstanders die ongeveer even goed zijn.
Ja.
Maar die hebben dan ook alle twee nog niet echt meer gewonnen ofzo. Yves heeft 2 keer Dwars door Vlaanderen gewonnen. Ja. Dat heeft natuurlijk veel meer bijklank als 2 keer Ploeg.
Ja, dat is waar.
We zijn alle twee de ene keer Belgisch kampioen, maar het is wel vergelijkbaar, die koersen.
Ja, dat klopt. Ja.
En Steve heeft ook zijn doorbraak.
Wij vergelijken ook met Terpstra, want dat is eigenlijk de enige renner de afgelopen jaren die zonder sprint, zonder goede sprint, veel grote wedstrijden heeft gewonnen.
Ja, maar Nicky mocht echt niet onderschatten. Ik was erbij in de E3-prijs, in Waregem toen dat hij won, in de Ronde toen dat hij won. Dat was wel 3 keer niets aan te doen, dus dan mocht hij denk ik gelijk wel een trui gehad hebben. Misschien die de trui van Direct Energie in die situatie iets moeilijker gehad om vooraan te komen. Maar eens vooraan had hij gewoon met zijn fysiek, met zijn benen, die overwinningen moet dan ook afgedwongen. Allee, als je kijkt dat hij die ronde van Vlaanderen won, als hij Nibali daar op de auto uit wiel rijdt, dat was echt...
Ja.
Dat was die echt onklopbaar. Hè. En de E3-prijs het jaar tevoren, juist hetzelfde. Die Roubaix, daar was ik niet van daar was ik nog niet bij. Toen was ik nog geen prof, maar als je dat op tv bekeek, daar was ook niks aan te doen. Dus dat is moeilijk te zeggen in hoeverre dat dankzij in trui is. Hè. Dat gaat natuurlijk niet tegengewerkt hebben. Hè. Het is altijd beter om twee ploegmaats in steun te hebben achteraan, want dan is het zo moeilijk om te achtervolgen. Maar ik was echt wel beestig sterk ook.
Maar het lijkt voor buitenstaanders zo'n logische combinatie dat jij en Greg in dezelfde ploeg zouden rijden. Jullie zijn goede vrienden van elkaar, jullie trainen altijd met elkaar. En nu de afgelopen jaren reed jij in een ploeg die niet altijd 2 of 3 kopmannen
collectief naast elkaar kon opstellen.
En Greg precies hetzelfde. Waarom rijden jullie niet bij elkaar in de ploeg?
Goh ja, er zijn een paar redenen. Nee. Ik denk, moest ik nu vandaag tekenen bij CCC, ik denk niet dat dat slim zou zijn. Hè. Als je ziet, zowel Greg als Trentin Dat is echt, als je dan nog een keer mij daar zo bij steken, dat is echt van het goede te veel, denk ik. Niet?
Ja, ik weet het niet. Ja, we lezen net dat CCC overweegt om zijn sponsorschap terug te trekken. Dus het lijkt me sowieso niet zo slim om daar nu te tekenen, maar goed.
Oh ja, ook al. Dat had ik zelf nog niet gelezen, dus dat is nieuws, maar... Goh, ik wil uw vraag niet ontwijken, zeker niet, maar ik weet gewoon zelf niet goed wat dat slimst is. Alleen alles voor mezelf, als ik alles voor mezelf blijf doen, bij als je dus zei, dan ga ik altijd veel punten pakken en van ereplaats naar ereplaats rijden. En elk jaar gaat er wel een keer een mooie overwinning tussen zitten, maar dat is natuurlijk altijd beter om veel te winnen en die overige uitslagen, dat mogen 100ste plaatsen zijn, dat maakt niet uit.
Ja.
Maar ja, ligt dat wel in mijn naart? Misschien ben ik gewoon zo'n coureur die er altijd bij is en altijd datzelfde stabiele niveau heeft. Ik weet het niet.
Ben jij een twijfelaar?
Op dat vlak wel, ja. Over het algemeen niet, hoor. Ik ben wel zeker van mijn stuk en zo, maar ik ben ook wel realistisch. Dus ja, ik weet dat als ik naar een klassieker ga, ik weet ongeveer voor de start van een klassieker wat dat scenario gaat zijn. Hè. En ik weet wie dat ik in de gaten moet houden. Ik weet dat ik ze allemaal kan volgen, maar tussen iemand kunnen volgen en iemand er klink afrijden, dat is echt wel een groot verschil.
Ja, maar je hebt dit jaar einde contract. Je moet gaan beslissen, je bent 29, je gaat in principe nog je laatste... grote contract tekenen voor de komende jaren, waarin je echt in de sterkste jaren van je leven bent, in principe. Lig jij er wakker van de keuze wat je moet doen?
Maar die keuze, ja, daar lig ik sowieso wakker van. Hè. Dat is alleen wakker van. Ik denk er veel over na, maar ik lig er niet echt wakker van. Like bij, als je dus zegt, ja, daar ben ik super gepresseerd en daar weet ik dat ze mij heel graag willen houden. Het feit dat Vincent nu net aan het bellen is, dat is ook gewoon een goed teken. Ik denk dat als mijn manager bijvoorbeeld met topklassieke ploegen gaat praten, dat een heel ander gesprek is als met Vincent. Vincent is dat van, wij willen Olly heel graag houden, we zijn heel content met hem, we komen overeen. Allee, dat is allemaal positief. Ik denk dat als hij met gelijk welke topklassieke ploeg gaat praten, dat een heel andere ding is van, oh, wij hebben hem niet nodig, we hebben punten genoeg. Hè. Hij mag komen, hè, maar...
Ja.
Het moet niet, dat is een heel ander gevoel en dat is toch ook belangrijk. En ook ja, nogmaals, ik heb echt wel heel veel te danken aan, om niet te zeggen alles te danken aan Vincent en aan Agit Dozer.
Dus jij gaat gewoon blijven?
Dat is toch plan A, ja. Allee, het contract loopt ook af met de fietsensponsor, met Eddy Merckx. En wat is er dan vandaag de dag super belangrijk, het materiaal. Ik moet gewoon weten waar ik volgend jaar rij. En als dat goed is, dan ga ik gewoon blijven. En als dat niet goed is, ja, dan niet, denk ik. Voor het moment is het zo simpel eigenlijk in mijn hoofd.
Ja.
Waar zou je naartoe willen? Stel dat je weg zou gaan. Stel ze gaan nu op een of andere lookie rijden. Een of andere prutfietsenmerk. Waar zou je dan naartoe willen?
Ten eerste, de vraag is eigenlijk al, waar zou je naartoe kunnen? Want er is niet overal ruimte. Hè. Als er bij ons, als je de zij wilt onderhandelen met een andere klassieke kopman, komen ze ook eens aan mij vragen of ik dat zou zien zitten. En ik denk dat dat in andere ploegen hetzelfde is, hè. Dus waar zou ik naartoe kunnen? Het is niet zo'n jaar dat alle ploegen veel ruimte hebben om schone transfers te doen, denk ik. Dus dat ik het eigenlijk niet goed weet waar ik naartoe zou kunnen. Moet dat iets of wat... Ja, zo Midden-Oosten toestanden spreekt me niet echt vrij aan. Veranderen om te veranderen naar een vergelijkbare ploeg zou ik ook niet doen.
Maar noem het wel thuis.
Dit is zeker moeilijk, zeker voor
dat is echt moeilijk, ja, ik weet niet.
Ja.
Wat zou er mij aanspreken? Like, Ineos, Quickstep, Jumbo, gewoon top of blijven. Ja. Het is dat of dat. Mitchelton, zo. Er zijn veel schone ploegen, hè. Education First. Oftewel echt een topploeg, oftewel gewoon blijven.
Education First, kan ik me ook nog wel voorstellen.
Dat is ook niet mis, hè.
Maar dat is ook nog wel een ploeg die zou ook wel jou prachtig kunnen inpassen natuurlijk. Dan heb je Van Marken en dan Bettiol en jij en dan Langeveld als kapitein.
Ja, 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 bijvoorbeeld. Ik denk, ik heb nu 3 ploegen gehad. Hè. Ik heb me overal goed gevoeld. Dus ik denk niet dat ik echt een hele moeilijke ben. Maar ja, nogmaals. Mijn plan A is echt gewoon blijven waar ik zit. Want het is gewoon goed. Hè. Soms zitten we als coureur te veel te zoeken naar, of als sporter te veel te zoeken naar die laatste percent of wat doen we mis, wat moeten we nog veranderen. Soms is het ook gewoon een keer te kijken naar die eerste 95% die wel goed zijn.
Ja.
En dat gewoon, gewoon voortdoen zoals je bezig bent. Dat is nog altijd mijn plan A, maar ja. Er zijn natuurlijk veel mooie ploegen en het zou dom zijn om er niet aan te denken.
Ja, de helft van de ploegen op zijn minst gaat aan het eind van het jaar wel ergens een keer een probleem hebben.
Ik denk het, als ik nu vandaag de krant opensla, ja. Dus we gaan allemaal lonen bevriezen of halveren of gedeeltelijk inhouden. Ja, dat is allemaal geen... Dat is niet van grote luxe, dat ziet er niet top uit. Hè.
Het is niet het beste jaar om einde contract te zijn, Olly.
Ik denk het niet. Het ziet er niet zo uit. En mijn telefoon staat ook helemaal niet rood gloeiend. Dus,
Nou ja, Vincent belt nog. 2 keer. Ja.
Kijk, voilà.
Het gaat de goede kant op.
Het is dat. Dat kan alleen maar goed zijn.
Hoe zie jij de Ronde van Vlaanderen dit jaar voor je? Wat denk je van de Ronde van Vlaanderen in oktober? Of zou je dan liever niet rijden?
Ik denk dat dat wel... Nee, ik denk het wel. Ik denk dat die gaat georganiseerd worden. Ik hoop echt dat die gaat georganiseerd worden. Dat is echt de reden dat ik nu nog gewoon gemotiveerd en ja, pro-doortrain. Dus ja, ik denk dat dat gewoon hetzelfde gaat zijn als een Ronde van Vlaanderen in april. Maar op een later tijdstip. Ja, de Koppenberg Cross trekt ook veel volk. Hè, dus ik zou niet inzien waarom diezelfde wielerfans minder geboeid zouden zijn in de Ronde van Vlaanderen in oktober of september dan in april. Het nieuwe van het wielerjaar is er misschien wel af dan. Maar ja, het gaat toch dezelfde coureurs zijn, het gaat hetzelfde niveau zijn, dezelfde parcoursen. Ik hoop er echt heel hard op dat gewoon doorgaat.
Ja, en er zitten weinig wedstrijden voor, dus wat dat betreft is het gevoel misschien wel precies hetzelfde juist, dit jaar.
Het is dat, hè. Ja. Dat weten we natuurlijk niet. Ik denk dat iedereen wacht, net zoals de organisaties, op de nieuwe UCI-kalender. Als de Ronde van Vlaanderen... Als de Giro of de Vuelta misschien net voor de Ronde van Vlaanderen vallen of overlappen, dat kan invloed hebben op het peloton dat je aan de start krijgt, maar... Dat is allemaal toekomstmuziek. We gaan er echt moeten op wachten, denk ik.
Ja.
Was het ook de 360 kilometer ging trainen, of was dat een kortstelling in jou?
Nee, dat was eigenlijk met een trainingsmaat, Maxime. Dat is zo'n een ultrarider, een Gran Fondo man. En die doet vaak zo van die maffe dingen. Bijvoorbeeld, vannacht om 3 uur gaat hij de grens van Vlaanderen afrijden en dat is 1000 kilometer. Dus dat is echt zo'n mafkegel. En die zei al lang van... Als ik eens iets ga doen, moet je een keer meegaan. Als ik eens iets ga doen, moet je een keer meegaan. En nu, ja, geen koers in het vooruitzicht. Mooi weer. Alleen maar dat gezag over die corona. Al die negativiteit. Kom, gaan we een keer iets zot doen? Kom, het is goed. We gaan een keer iets zot doen. En daarmee zijn we gaan rijden.
Ga je vannacht ook met hem mee?
Zeker niet. 1000 kilometer, dat is echt heel ver, hè?
Ja, dat is heel ver, ja. Ik vind 360 kilometer ook al best wel ver, ja.
Ja, maar dat valt mee. Dat is nog fun. Dat doe je nog met de glimlach van start tot finish. Dat is gewoon een lange dag, maar niet meer dan dat. Maar 1000, dat is om 3 uur 's nachts vertrekken. Tot, ja... Dat is een hele nacht doorrijden daarna. Dus zondagnacht rijd je ook nog door. En om 8 uur 's avonds verwacht je thuis te komen. Dat is echt fucking lang, hè.
Ja. Hoe doet hij dat met eten? Zijn jullie alle bakkertjes en zo open?
Die 300 kilometer zijn we gewoon 2 keer gestopt bij een bakker. Voor Berlijnse bollen toen. En wat hij nu gaat doen, ja, ik denk dat hij heel veel jellekes gaat meepakken. En heeft ook wel redelijk wat publiciteit rond zijn exploot. En het zijn al een paar bakkers die hem gebeld hebben of berichten gestuurd hebben om te zeggen... Om te vragen wanneer dat hij daar passeert. En dan zegt hij zo, ja, 4:30 's morgens. Oké, geen probleem, wij doen open. Dus
mooi.
Je gaat wel een beetje bevoorrading krijgen langs de kant, denk ik.
De matte taart is dan klaar.
Ik hoop het voor hem.
Ga je niet een stukje mee?
Dat is het probleem, dat gaat niet. Ik zit eigenlijk iets te centraal.
Oké.
En als die in het noorden passeert, lig ik nog in mijn bed. En als die in het zuiden passeert, lig ik terug in mijn bed. Dus.
Hey, even over zondag, hè? Want er is wel een Ronde van Vlaanderen. Een virtuele Ronde van Vlaanderen.
Rondje.
Een rondje van Vlaanderen. Ben je ervoor gemotiveerd?
Ja. Ik denk dat dat wel eens leuk gaat zijn om te doen. Maar nu om te zeggen, echt een doel is of zo. Ik denk dat het is een leuk tijdverdrijf. En voor de mensen is het ook wel tof om een keer ons vol een bak te zien rijden op de rollen. Ze gaan dan ook onze wattages in ons naarslag. We filmen onszelf, dus ze gaan ons zien. We gaan het zweet van onze kop zien druppen als we onder een douche staan. Dat gaat wel cool gaan zijn om te zien, maar om nu de wedstrijd zelf mega wauw te gaan vinden, ja, dat is een stapje te ver, denk ik.
Hoe serieus is het? Moeten jullie echt inwegen en zo?
Ik had dat gehoopt, zodat ik toch een kilo of twee lager kon doorgeven. Maar ze hebben gewoon de gewichten van Pro Cycling Stats gekozen. Ik denk dat die wel min of meer in de buurt liggen. Van de waarheid. Enfin, ja, bij mij is mijn competitiegewicht al op Pro Cycling Stats staat, dus dat klopt. Maar ik heb gezien dat hij wel eens 65 kilo staan heeft daar. En dat lijkt me toch wel heel weinig, dus... ik weet niet.
Vals spel! Nee, ik zou alvast een beroep aantekenen.
Ik heb toch al een klein bericht gestuurd naar Flanders Classics dat Tim toch wel heel licht staat op internet.
Nou, je moet gewoon zorgen dat je zelf lichter komt te staan. Je staat nu op 72 kilo.
Ja, maar ik kan het niet veranderen, hè. Dat is het probleem. Ik zou beter eigenlijk gewoon zwaarder staan in tacht.
Ja.
Ja.
Maar ja, wat kan ik me doen tegenwoordig? Alleen maar vet kweken.
Nou, we hebben misschien nog wel een lijntje. Richting Pro Cycling Stats.
Ja, dat is waar. Je kunt ons omkopen. misschien kunnen we dan wat voor je doen. Dat we je op 70 kunnen laten zetten of zo bij Pro Cycling Stats.
Ja, 70 zou natuurlijk wel... Dat is wel, 5%. 5% winst is toch wel natuurlijk al... Dat is toch iets waard. Name your price en we spreken erover.
Ja, we appen zo meteen wel even. Ja. We gaan dit dit vaartje even wasseren. Dit knippen we toch eruit, toch?
Ja. Nee, dit laten we lekker erin. Uiteraard. Drukmiddel.
Ja. Hey, maar weet je hoe dat platform werkt? Kun je draften? Kun je, net als in Zwift, kun je achter iemand rijden en heb je dan voordeel?
Wel, we hebben dat woensdag een keer getest. Maar echt maar een kwartiertje. Hè. We hebben die app een keer getest en die videocasting ook een keer getest. En effectief, als je achter iemand anders aanrijdt, is er ook wel een beetje drafting. Maar ik weet niet in hoeverre dat vergelijkbaar is met Zwift of de realiteit. Daarvoor heb ik niet lang genoeg gereden, maar het scheelt toch wel een beetje.
Oké. Okay. Hey, je bent niet kansloos als Thomas de Gent en Evenepoel meteen 7 watt per kilo gaan rijden. Dan kun je in theorie met een watje minder in het wiel zitten.
Dat blijft toch een probleem. Hè. Als die zo gaan beginnen, is dat toch sowieso een probleem. Hè.
Maar die gaan al voor de start beginnen.
Die
zijn allemaal warm gedraaid en dan startsignaal en dan poeven ze al weg.
Ja, je noemt er inderdaad twee op die waar ik niet naar uitkijk om tegen te koersen. Eigenlijk zouden die ook niet mogen meerijden. Ja, dat zijn geen Ronde van Vlaanderen renners. Dus. Dat zijn grote motoren die iets meer moeite hebben om zich te plaatsen. Laat ons op zijn minst dat voordeel, hè. Maar nee, ja, dat doen ze wel nog mee.
En Kassai zal je ook niet voelen, tenzij...
Nee, ook al niet. Tenzij dat je die tax hebt, dat kan wel zeker. Hè?
Ja, dan voel je het wel op. Ja, zeker. Dus nou ja, goed. Maar laten we wel wezen. Dus de Gent en Evenepoel, die moet je eigenlijk dus schrappen. Tim Wellens is te licht. Nou ja, goed, dan moet het wel kunnen, toch?
Dan moet het lukken, hè. Of moet het zijn dat Bettiol op de Quaremont hetzelfde doet als vorig jaar, dan gaat het weer niet meer lukken natuurlijk.
Ja.
Maar ja, we gaan het zien op zondag.
Doet hij niet nog een keer.
Laatste vraag. Ga je die van 2017, ga je die editie die Sportza uitzendt, voordat jullie aan de beurt zijn, ga je die nog terugkijken? Of laat je die wijselijk schieten?
Ik heb die nooit niet teruggekeken, dus zo, nu is het, we zijn 3 jaar verder. Moet toch te doen zijn nu, hè. Denk ik. Ik ga toch kijken.
Misschien dat het deze keer anders afloopt, wie weet.
Je weet nooit, en misschien lukt het nu wel. Nu zouden we toch moeten weten waar die jas hangt.
Ja.
Zou je denken.
Ja, nu kan je er omheen sturen.
Ja. Eigenlijk wel. Ja.
Mooi. Heel veel dank, Oliver.
Ja, met plezier. Jullie bedankt. Gezellig.
Het was, het was een fijn uur om met je te praten op deze manier in de podcast van In het Wiel. Beste luisteraar, bedankt voor het luisteren wederom. Wij melden ons weer. Denk ook nog even aan die andere podcast waar we in het begin over hadden. Dylan Groenewegen en Oliver Nazen. Dat zijn dus de twee die u bij In het Wiel kan beluisteren. Dank Thijs, dank Oliver. Graag tot de volgende.
Succes zondag.
Messages.
Hoi.
Ciao.
Ciao.
Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje, dan voel je, dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio. Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD. Altijd dichtbij.